Zoals ik u al zei, ik kom hier binnen en ik loop weer weg. Zo'n dag als deze wordt meestal niet besproken hoe het zal gaan. Ik weet ook niet wie ik nu het woord moet geven, broeder Ab of de dokter. Ik zie wel wie het hier gaat staan, dan
we kijken wel. Dankjewel, Klaas. En ik geef het woord aan broeder broeder Ab Speelman. Hij mag alleen het woord voeren omdat hij toevallig net zo heet als ik, maar anders ook niet. En omdat hij een strikje om heeft natuurlijk. Daar heb ik tegenwoordig aandelen van. Nou ja.
En omdat ik een rood vestje aan heb. Daar kunt u dan hoogstens de conclusie uittrekken dat ik zelf schulden heb. Maar daar wordt niet voor gecollecteerd. We gaan beginnen met een korte dia-presentatie. In de eerste plaats omdat u net gegeten heeft. En in de tweede plaats om een beetje in herinnering te brengen de dingen die u vroeger geleerd heeft op biologie. En of dat nou allemaal klopte, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar in ieder geval, we gaan u een beeld geven van hoe het ongeveer in elkaar zat met het menselijk lichaam. En speciaal dan een beetje toegespitst op hart- en bloedvaten. En hoe ver we daarmee komen daarna, dat zien we dan wel. Ik zal proberen de tijd een beetje in de gaten te houden. Wat mij betreft kunnen we daar nu mee beginnen. Ik denk dat dat licht wel wat moet doven voor de mensen achter in de zaal. En dat eerste plaatje, dat toont u al meteen het witte geweld van de operatiekamer. Met daarnaast een onontbeerlijk attribuut, namelijk een infuusstandaard. En u ziet daar aanhangen een fles bloed. Omdat we hebben dat vanmorgen ook al gezien en dat is ook in de medische wereld inmiddels doorgedrongen. Dat bloed betekent hierdoor blijf je in leven en als je het niet hebt, dan moet je zorgen dat je het krijgt, want anders loopt het verkeerd af. De volgende dia. Dat bloed dat circuleert dan door een bloedvatenstelsel, door dat gehele lichaam. En het voorziet alle organen van zuurstof, van brandstoffen, van bouwstoffen. En het voert afvalstoffen weer af. En er is geen enkel orgaan denkbaar wat zonder dat bloed kan. Overigens, nog voordat we daarmee verder gaan, zal ik dat nog even aanwijzen om in herinnering te brengen dat we een kleine bloedsomloop hebben en een grote bloedsomloop. Namelijk, de kleine bloedsomloop is de bloedsomloop vanuit het hart, via de longen, terug naar het hart. En de grote bloedsomloop, dat is de omloop vanuit het hart, door het gehele lichaam, weer terug naar het hart. Het meest gevoelige orgaan, en daar bedoel ik daarmee het orgaan wat het kortste zonder bloed kan, dat is volgende dia het brein, de hersenen, waarvan wij veronderstellen dat daar zich het verstand bevindt en waar alle denkprocessen zich afspelen. Een belangrijk orgaan, de lever, waar die voedingsstoffen omgebouwd worden tot allerlei andere onontbeerlijke stoffen van ons lichaam en onder andere ook worden opgeslagen in die lever. De volgende dia. Ab zei het al, het grootste gedeelte van bloed bestaat uit water, dat is ook zo. Maar ja, we zeggen dat liever wat Latijnachtig, hè? Dat klinkt beter. Dus we zeggen het bloed is opgebouwd uit plasma en cellen. Plasma wil dan zeggen het vloeibare deel. En de cellen, dat zijn de cellen die in dat bloed door dat plasma worden meegevoerd. En dit is wat u dan ziet onder een microscoop. De volgende dia. Het bloed, dat wordt gemaakt in het merg van de platte beenderen. En onder platte beenderen moet u zich voorstellen het borstbeen, de heupbeenderen, de ribben. En al die bloedcellen, we hebben er vele soorten, hebben een gemeenschappelijke stamcel en die ziet u helemaal bovenaan. En vanuit die cel ontwikkelen zich de verschillende bloedcellen. De rode bloedcel, de witte bloedcel en de bloedplaatjes. De volgende dia. Daar gaan we wat verder in op die rode bloedcel. U ziet, die rode bloedcel is alleen maar een celwand met daarin iets wat rood is. Waarschijnlijk heet die daarom ook rode bloedcel. En we vinden in deze cel geen kern. Verder vinden we in die rode bloedcel het zogenaamde hemoglobine, een heel belangrijk eiwit, waarin zich een ijzeratoom bevindt en 4 heemgroepen, waaraan het zuurstof wordt gebonden en vervoerd wordt naar alle cellen. De witte bloedcellen, volgende dia, die behouden wel hun kern. U ziet hier de 5 verschillende soorten van witte bloedcellen. En deze witte bloedcellen spelen een hele belangrijke rol bij de weerstand van ons lichaam. Maar daar komen we later nog wel op terug. Ze zijn namelijk in staat, volgende dia, om bacteriën in zich op te nemen. En door middel van een ontstekingsproces, en u ziet hier een fraaie etterbuil daarnaast, waarbij etter ontstaat. Pus, etter is niks anders dan dode bloedcellen en dode bacteriën. Door middel van een ontstekingsproces kunnen indringers van buitenaf uit het lichaam verwijderd worden. Volgende dia. Centraal dan in die bloedsomloop, daar vinden we het hart. En het hart is, en ik bedoel dat natuurlijk nu even puur anatomisch, is niks anders dan een holle spier die ritmisch samentrekt en het bloed voortbeweegt. Volgende dia. Het zuurstofarme bloed, op deze dia blauw gekleurd, gaat via de longen weer terug naar het hart. En als het terug is gekomen, is het inmiddels zuurstofrijk geworden. Het zuurstofrijke bloed bevindt zich in het linkerdeel van het hart. Vanuit dat linkerdeel gaat het bloed het lichaam in om, en dat hebben we al eerder genoemd, die grote bloedsomloop te vormen. Het hart is dus verdeeld, volgende dia, in een linker en een rechterzijde, zuurstofarm, zuurstofrijk, maar ook nog eens een keer in 2 boezems en 2 kamers. 4 holtes dus. De volgende dia. Op de overgang van een boezem, dit u ziet overigens hier het hart opengeklapt, hè? Dus we kijken er als het ware in. Als ik dit terug zou klappen, dan is het weer zoals het hoort. Op de overgang van de bovenste holte en de onderste holte, daar ziet u in dit plaatje blauw gekleurd de kleppen. En die kleppen zorgen ervoor dat het bloed de goede kant op stroomt en niet terugstroomt. Dit in het kort over hoe het dan ongeveer gebouwd is. We kunnen daar natuurlijk al veel dieper op ingaan, maar het heeft denk ik niet zoveel zin. Zolang alles goed gaat, volgende dia. En dit is een plaatje wat u waarschijnlijk wel van de televisie kent. Zolang het goed gaat, en dat kunnen we meten, denken we, door middel van het ECG, elektrocardiogram. En dat elektrocardiogram geeft een beeld over het functioneren van het hart. Zolang het goed gaat, is er niks aan de hand. Maar o wee, volgende dia, als hart en bloedvaten niet meer functioneren zoals het behoort. Als het hart zelf niet voldoende bloed ontvangt, kan er een hartinfarct ontstaan. U ziet, deze meneer die komt uit het restaurant. Op zich is daar natuurlijk niks op tegen. Hij heeft daar waarschijnlijk wat gedronken. Wat alcohol komt nu in de kou en loopt tegen een sterke wind op. Het klassieke verhaaltje van hoe dan een hartaanval geprovoceerd kan worden. Inspanning en dergelijke. En hij krijgt pijn op de borst, uitstraling naar de linkerarm. Als het hart niet functioneert, niet goed functioneert, kan ook, volgende dia, kan men benauwd worden. Het bloed wat zich in de longen bevindt, kan niet meer goed terugstromen naar het hart. Er ontstaat een stuwing. Die stuwing zorgt ervoor dat bloed, vocht, in de longen kan treden. Er ontstaat een onaangenaam reutelend geluid. En we noemen dat dan een linksdecompensatie. Allemaal veroorzaakt door het niet goed pompen. Ook, en dan houdt u zich vast, de volgende dia, lichaamsdelen kunnen afsterven. En wat u hier ziet is een teen die al helemaal zwart is geworden. Het is, ja, het rot gewoon weg. Necrose noemen we dat dan. Of een open been, wat nogal eens voorkomt. Het heeft allemaal te maken met het niet goed functioneren van de bloedstroom, door welke oorzaak dan ook. Gelukkig, volgende dia, zijn we in staat om in de tempels van de medische wetenschap, de ziekenhuizen, om ons daardoor de heelmeesters van deze tijd te laten vernieuwen. Wij kunnen tegenwoordig ons hart opnieuw laten voorzien van allerlei bloedvaten. En men is tegenwoordig zelfs in staat om een nieuw hart te geven. Een harttransplantatie. Ook volgende dia, zieke kleppen in het hart kunnen verwijderd worden. En er kan een kunstklep ingeplaatst worden. En dan tot slot, als het ritme niet meer goed is, als de beweging eruit is uit het hart, dan doen we een pacemaker volgende dia in het lichaam. Een pacemaker die op gezette tijden een elektrische prikkel afgeeft, waardoor het hart blijft kloppen. Tot zover deze korte dia-presentatie. En vervolgens wilde ik dan nog wat vertellen, waarbij ik het bord wat zal gebruiken. Misschien is het handiger zo wat licht ook nog versieren. En dit moet maar even weghalen. Ja. Om wat beter begrip in medische zin te kunnen hebben voor het functioneren van het bloed, ga ik niet direct al vertellen wat is nou de functie van die cellen, wat is de functie van het bloed. Maar wilde ik even iets meer zeggen over het lichaam, over de organen in het lichaam. U zult ook zich nog wel herinneren dat een lichaam, zeggen we, is hoofd, romp en ledematen. In dat lichaam vinden we organen en al die organen zijn opgebouwd uit weefsels. Weefsels zijn weer opgebouwd uit cellen. Het komt er, als je het allemaal uit elkaar plukt, hierop neer dat het lichaam niets anders is dan een verzameling cellen. Weliswaar met verschillende functies. De ene cel doet dit en de andere cel doet dat, maar het zijn allemaal cellen. En wat gebeurt er nou in die cellen? Er is eigenlijk maar één ding wat ongelooflijk belangrijk is, waar het allemaal toch om draait, en dat is de stofwisseling. Wisseling van stof. Stofwisseling noemen we dat. Of verbranding, zo wordt het ook wel genoemd. De ene stof komt erin, er komt nog wat anders bij, dat wordt verbrand. Er ontstaan afvalstoffen, die worden weer afgevoerd. En daarbij ontstaat warmte. Of warmte, je kunt ook zeggen, daarbij ontstaat energie. En met die energie zijn we in staat om de dingen met ons lichaam te doen die we doen. Die energie ontstaat in die cel. Het bloed speelt daarbij een wezenlijke rol. Dat zullen we dan straks nog wel zien. Stofwisseling. Als we niet stof wisselen, dan gaat de cel dood. Verbranding. We zijn niets meer of minder, en dan bedoel ik dat met het meeste respect, maar we zijn niets meer of minder dan een soort verbrandingsoven, die als die nou maar voldoende brandstof krijgt en voldoende zuurstof krijgt, blijft branden, daardoor warmte, energie blijft produceren. Als er geen zuurstof meer komt of als er geen brandstoffen meer komen, dan is het afgelopen met die brandstof, met die brandstofketel en dan gaat die uit. Wel, wat zien we nou als we een mens bekijken? Gewoon, wat is nou het zienlijke van het lichaam? Nou ziet u datgene wat hier voor u staat. U ziet inderdaad romp, ledematen en een hoofd. U ziet dat er ogen in zitten, dat er oren aan zitten en een neus en zo. Veel meer dan dat, veel meer dan die buitenkant ziet u niet. Er zijn een aantal dingen die een beetje verborgen zijn die je zichtbaar kunt maken. Je kunt de tong uitsteken. Maar het grootste gedeelte van waaruit ons lichaam is opgebouwd is onzienlijk. De buitenkant, datgene wat tastbaar is aan die buitenkant, speelt ook een hele belangrijke rol bij die stofwisseling. En overigens, met de buitenkant zou je ook mogen, daaronder mag je ook verstaan, datgene wat je allemaal tegenkomt als je de mond in zou gaan. Want als je de mond open doet en als je, dat is nou een raar praatje misschien, maar als je de anus ook open zou doen, dan kan de lucht kan via die mond doorstromen naar de anus. Het kan doortochten. Dat gebeurt niet, dat weet ik wel, maar in theorie is het mogelijk. Maar ik wil hier alleen maar mee zeggen dat die binnenkant van de darmen door de wetenschap ook als buiten wordt beschouwd. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat spijsverteringskanaal zit weliswaar in ons lichaam, maar we beschouwen dat toch als buitenkant van het lichaam. En die buitenkant wil ik dan toch beschouwen als behorend tot dat zienlijk deel van het lichaam. En dat is een enorme, lange, lange weg. Als je die darmen allemaal achter elkaar legt, is dat een heel lang stuk. Bij die stofwisseling spelen dan een aantal organen een rol. We hebben al gezegd, de speekselklieren, de lever, de alvleesklier, de nieren spelen een rol bij de uitscheiding van afvalstoffen en dergelijke. En natuurlijk speelt het bloed daar ook een rol bij. Al die organen ten dienste van de stofwisseling. Dat is één wisseling die algemeen bekend is. Er is nog een tweede wisseling en dat is gaswisseling. Naast stofwisseling moet er gaswisseling zijn. Gaswisseling, wat zich afspeelt in de longen. Zuurstof komt naar binnen, koolzuurgas gaat naar buiten. Het is een echte letterlijke uitwisseling van gassen. Of om een beetje in de geest van deze dag te blijven, uitwisseling van gassen. Je mag best zeggen, het is een uitwisseling van geest. Het is onzienlijk, ontastbaar. Het is lucht. Het is er wel, maar we zien het niet. Gaswisseling in de longen is iets wat met de onzienlijke zaken te maken heeft. En dan houdt het op, want dan zal uw biologieleraar zeggen, dat zijn de twee belangrijkste wisselingen die we in ons lichaam hebben, stofwisseling en gaswisseling. En daarmee is het dan gebeurd. Als dat alles functioneert, dan is ons lichaam prima in orde. Toch ben ik van mening dat er nog een derde wisseling is die we zouden moeten noemen, die helemaal met onzienlijke zaken te maken heeft, namelijk woordwisseling. Ik heb het maar een naam gegeven en ik denk het door deze naam te geven dat u begrijpt wat ik bedoel. Woordwisseling. Want er gaat een heleboel in ons lichaam, woord, via ons gehoor, maar ook via onze ogen, dat wat we lezen, dat bedoel ik dan ook met woordwisseling. En er gaat ook een heleboel uit, namelijk dat wat we spreken. En in de medische wereld wordt dat dan wel besproken onder het hoofdstuk zintuigen. Daar wordt gesproken over gehoor en over het gezichtsvermogen. Maar als je je nou gaat vragen, ja, maar waar zit nou precies dat denkproces? Die overleggingen die we hebben, al die gedachtes die er in ons hoofd zijn. Dan geef je min of meer al het antwoord. Men zegt dan, ja, dat zit in het hoofd, dat zit in de hersenen. Maar waar zit dat dan in die hersenen? En nog steeds staan we dan toch met een grote mond vol tanden. Dat is eigenlijk nog steeds niet bekend waar dat nou precies zit. En ook al zijn er mensen die menen dat ze weten waar het zit, dan moet je ze helemaal niet gaan vragen hoe het dan werkt. Oh, natuurlijk, dan komen er verhalen van neurotransmitters, dus stoffen die voor prikkeloverdracht zorgen van de ene zenuwcel naar de andere zenuwcel. En het klinkt allemaal erg mooi, maar u wordt er echt geen steek wijzer van. Hoe werkt het nou precies? Waar zit het nou precies? Het is onbekend. En daarom denk ik dat omdat het niet te begrijpen is, niet te vatten is, wordt de wisseling, woordwisseling, volledig uit de medische kennis en wetenschap, wordt gewoon eruit gehouden, wordt gewoon genegeerd. Maar ik meen toch dat het erbij hoort. Het behoort tot het minst zienlijke van alle wisselingen van ons lichaam. Drie wisselingen. Stofwisseling, de meest tastbare, meest zichtbare. U kunt het voedsel zien wat u eet. U kunt uw uitscheidingsproducten ook bekijken als u dat wenst. Gaswisseling, dat is alweer minder zichtbaar, minder tastbaar geworden. Je ziet het niet, die adem. En dan als derde nog de woordwisseling. Nu zou je kunnen zeggen, is dat dan de mens? Gaat het dan daarom? Nee, zou je kunnen zeggen, want er zijn nog een aantal andere organen die erg belangrijk zijn, die voor een ander soort wisseling zijn, om dat woord nu maar eens even aan te houden, namelijk de generatiewisseling, om vanuit een oude generatie een nieuwe generatie voor te brengen, de voortplantingsorganen. En als het nieuwe er is, is het oude eigenlijk niet meer nodig. Je zou kunnen zeggen, als de vrouw heeft gebaard, zou ze kunnen overlijden, want de vrucht is er. Met Rachel gebeurde dat dan ook, toen Benjamin geboren werd, meen ik. Hè? Want natuurlijk is die wisseling ook noodzakelijk om datgene wat wij de mens noemen in stand te houden. Als die voortplanting er niet is, die generatiewisseling er niet is, dan sterft de generatie uit en is het ook afgelopen. Nou, dus het individu moet blijven leven, daar hebben we de drie wisselingen voor. En de specie moet blijven leven, zeg maar. Hè? En daar is de generatiewisseling voor nodig. Als je daar nou een plaatje van zou maken. Jij hebt ze altijd in je oog, Cizan. Dan zou je kunnen zeggen, we houden nogal van ronde dingen hier, dus ik pas me daar al aan. Dat aan de buitenkant, datgene wat we kunnen zien, datgene wat tastbaar is, vinden we de stofwisseling. Datgene wat daarin zit, wat we niet zien, die longen, hè, die gassen en dergelijke, dat is wat minder tastbaar. Dat noemen we dan de gaswisseling. Of wat zei ik net ook weer? Geestwisseling, zei ik net. En wat we dan in de medische wereld negeren, maar wat er dan toch is, helemaal centraal, het minst tastbare, wat helemaal in de kern verborgen zit, de woordwisseling. Je ziet, mijn schrijfkunst laat de wens over. Als we ons dat nou helemaal centraal voorstellen, woord, geest en stof. Ik heb expres wisseling weggelaten. Omdat dat wel aardig is eigenlijk als je het zo ziet. Want dat herinnert ons toch ook weer aan andere dingen. Want ik heb net een beetje geprobeerd om het schepsel te beschrijven. Maar het schepsel, wij zijn dat, maken deel uit van de schepping. En dit klopt, dacht ik dan wel aardig, hè? De stoffelijke wereld aan de buitenkant. De geesteswereld. Daarbinnenin en centraal het woord. Daar ga ik nou verder niet op in, want dat is mijn taak helemaal niet. Zo'n rondje kunnen we nog wel tekenen. En dan noemen we dat een cel. Een cel bestaat uit, en dat is ook weer basisinformatie uit een kern. Uit cytoplasma of kernwater. En een kernwand. En in die cel vindt de verbranding plaats. Er moet wat in. Zuurstof en brandstoffen. En er moet wat uit. Afvalstof. En je zou zeggen, datgene wat er in die kern gebeurt, dat is het meest, of wat er in die cel gebeurt, dat is het meest wezenlijke van die cel. Want zo hebben we dat geleerd, dat verbrandingsproces, heb ik net ook gezegd. Verbranding is eigenlijk het belangrijkste wat er in ons lichaam geschiet. Toch is dat nu natuurlijk niet waar, want als je dit modelletje hanteert, wat we net hebben gehanteerd, dan betekent dat datgene wat het meest centraal zit, wat het meest in de kern verborgen zit, dat dat het belangrijkste is. Nou, dan zou je moeten zeggen, dan is de celkern is veel belangrijker dan datgene wat zich aan de buitenkant van die kern afspeelt, wat daar geschiet. Ik denk dat dat ook wel zo is. Want in een celkern, daar vinden we de zogenaamde erfelijke informatie. Daar vinden we chromosomen. Of je kan ook zeggen, daar vinden we het DNA. Dat is een afkorting van iets wat ik ook vergeten ben. Maar dat DNA, dat zijn eiwitten waarin precies omschreven staat hoe we in elkaar zitten. En bij de ontwikkeling van een foetus, dus een kind in de buik van de moeder, is het zo dat dat DNA ervoor zorgt dat alles netjes gebouwd wordt zoals het gebouwd wordt. Tenminste, dat denken we dat het zo gaat. Maar goed, laat maar. De informatie voor het nieuwe leven bevindt zich in die kern. Als uit een oude cel, een oude zaadcel en een oude eicel, een nieuwe cel moet komen, een nieuw leven, een nieuw lichaam, dan gebeurt dat louter en alleen door datgene wat er in die celkern aan informatie zit opgesloten. Hier zit de bron van het nieuwe leven. Of hier zit de bron van het nieuwe leven. Het is identiek. Het gaat niet zozeer om wat hier gebeurt. Dat is ook wel belangrijk wat er in die cel gebeurt. Maar het gaat in de eerste plaats om, klopt dit wel? Want als dit niet klopt, dan klopt dit ook niet. Daar hebben we een voorbeeld van. En ik zeg dat met een beetje schroom. Ik probeer dat heel voorzichtig te zeggen. En denk goed dat ik er geen enkel waardeoordeel mee wil spreken als ik dit zeg. Dat als de kerninformatie niet goed is, als een van de chromosomen niet goed zijn, dan ontstaat er iets wat wij dan geneigd zijn niet goed te noemen. Maar goed, laten we maar daarvan afstappen. Ik wil als voorbeeld geven de Mongool. Hè? Iemand die een Mongooltje is zo, die buitenkant is zo, omdat in die kerninformatie één chromosoom anders was dan hij behoorde te zijn. Of om het preciezer te zeggen, er was er één te veel. Maar de hele buitenkant is zo anders omdat de binnenkant anders was. De buitenkant kan alleen maar functioneren als de binnenkant klopt, als het goed is. Nu gaan we terug naar het bloed. En ik hoop u een klein beetje aangetoond te hebben, kunnen daar wel dieper op ingaan, maar laat me niet doen, dat wij als mensen in het grote geheel van stofwisseling, gaswisseling, woordwisseling en ook in het klein, de cel, overeenkomen met datgene waaruit wij voortkomen. Of is dat te cryptisch? Nee, hè, dat is toch wel duidelijk. Al die verschillende wisselingen, woord, dus stof, wisseling, geest, gas, wisseling en woord, wisseling. Die wisselingen kunnen alleen maar bestaan bij gratie van elkaar, van organen die daarvoor zorgen dat het gebeurt zoals het gebeurt. Maar die organen kunnen met elkaar alleen maar functioneren als ze met elkaar verbonden zijn. Anders is het onmogelijk. Een lever moet voedingsstoffen uit die darmen krijgen om zijn taak te doen. Maar die voedingsstoffen komen daar niet vanzelf. Komen er via het bloed. Het groeien bijvoorbeeld van ons, dat wordt gestimuleerd door een groeihormoon en dat wordt ergens in de hersenen geproduceerd. Maar hoe komt dat hormoon nou daar bij die spieren? Nou, via het bloed. En van welke kant je het ook bekijkt, je komt er altijd weer bij terug dat het bloed hetgene is wat de verbinding legt, de verbinding maakt. Doordat het stroomt van het ene orgaan naar het andere orgaan. Het legt verbinding, het stroomt, het leeft. Het brengt communicatie tot stand. En zonder het bloed is er geen communicatie. En alleen op grond van deze vrij koele redenering kom je al tot de conclusie dat bloed dus is leven. Ik ga nu naar de functies van het bloed. Een van de belangrijke functies is het transport van zuurstof, gas, geest. Zuurstof ademen wij in. Dat komt in de longen. En de longen kunt u zich inderdaad voorstellen als een grote ballon gevuld met lucht. De wand van de longen is uiterst dun. Eén cel dun. Zo dun dat het bloed wat er doorheen stroomt als het ware in direct contact komt met de lucht. En wat er dan gebeurt is dat de zuurstof opgenomen wordt in de rode bloedcel, dat hemoglobine waar we het over gehad hebben, en dat een ander gas, koolzuurgas, wordt afgescheiden. Door het bloed, door de rode bloedcel, wordt het zuurstof getransporteerd naar iedere cel in ons lichaam. Allen hebben zuurstof nodig. Dankzij die zuurstof is er verbranding, is er energie. En energie is ook weer hetzelfde als kracht. Zuurstof geeft ons dus uiteindelijk kracht. Draagt ertoe bij dat dat verbrandingsproces plaatsvindt. Een andere cel die we in het bloed tegenkomen, dat is de witte bloedcel. Een cel met kernen en een cel die als het goed gaat eigenlijk niks te doen heeft. We hebben hem voor de afweer. Als er wat gebeurt, wat niet behoort te gebeuren, namelijk als een indringer van buitenaf ons lichaam binnendringt, een virus, een schimmel, een bacterie of wat dan ook, dan ontstaat er een infectie. Die infectie die zou, als die zijn kans krijgt om door te gaan, zou zo'n infectie de dood betekenen. Bacteriën produceren wat we noemen toxinen, giftige stoffen, waardoor wij overlijden. Gelukkig gebeurt dat niet, want de witte bloedcel komt dan in actie. Hij gaat naar de plaats toe waar de bacterie zich bevindt, of waar het virus zich bevindt, en er ontstaat wat we noemen een ontstekingsproces. Dus als u ergens een ontsteking heeft, is dat juist een teken dat uw lichaam goed functioneert. Dat de witte bloedcel bezig is om de indringer de kop om te draaien. Wat doet die witte bloedcel nou precies? Daar hebben we natuurlijk een mooi woord voor bedacht. Fagocytose. Als je dat, dat is schitterend, hè? Maar als je het letterlijk betaalt, betekent dat gewoon celvreterij. Ja, dat is echt waar. Fago, dat is eten, hè, en cytose, door het eten door de cel. Want wat doet die witte bloedcel? Die eet de bacterie op. Hij neemt die bacterie in zich op. Het enige vervelende daarbij is dat de witte bloedcel daarbij zelf afsterft. Hij overleeft dat niet. Dat is niet zo'n ramp, want we maken wel weer nieuwe aan. Maar voor die ene cel is het toch een triest gebeuren, niet? Want wat doet hij in wezen? Hij offert zich op als cel voor alle andere cellen in het lichaam. En als hij dat niet zou doen, dan zou die bacterie toxine produceren en zouden al die andere cellen sterven. Hij offert zich op en geeft zijn leven voor de andere cellen. Als ik het zo zeg, dan is de betekenis natuurlijk duidelijk waar die witte bloedcel onder andere ook een beeld van is. Bij dat weerstandsproces sterft die cel. En die cel En dat zijn dan duizenden cellen die dan sterven. Duizenden witte bloedcellen die hun leven opofferen. Ontstaat wat wij dan noemen etter. Hè? Pus. En dat moet weg. Dat moet eruit. Als je ergens een absces hebt, dan is het eerste wat een dokter wil doen, en terecht, dat absces openmaken. Want etter moet eruit. Anders heb je kans dat het opnieuw weer tot een ontsteking kan leiden. Overigens, wat die cellen betreft in het lichaam, is het wel aardig om te weten dat als we een tekort hebben aan die cellen, als er een ontsteking is, als er meer witte bloedcellen moeten komen, of als er een tekort is aan rode bloedcellen, dan worden er nieuwe aangemaakt. En dat gebeurt in de beenderen, in de platte beenderen. Niet alleen in de platte beenderen, het gebeurt ook wel in de pijpbeenderen, de uiteinden daarvan. Maar vooral toch wel het borstbeen, de ribben, het heupbeen. En toch is dat gek dat het bloed nou juist daar vandaan komt. En waarom nou uit die botten? Uit datgene wat overblijft van ons in het graf. Dat is het enige wat van ons overblijft. We vinden dan wel eens mensen van 200 jaar oud, van nou, er is er weer één gevonden. En dan wordt het gezegd, ja, 200 jaar geleden. Maar het enige wat ze vinden, dat zijn die botten. En juist uit die botten komt dat bloed. Hè? Zou je kunnen zeggen, die cellen komen als het ware uit het graf? Nou ja, neem die gedachte maar mee. Ik durf het ook allemaal niet zo stellig te zeggen. Dat moet hij maar doen. Maar toch, hè? Toch, het is allemaal niet toevallig natuurlijk. Even over afweer nog. Wat een hele belangrijke functie is, dus niet alleen van die witte bloedcel, die een afweer betekent tegen bacteriën. We hebben nog een andere afweer in ons bloed, namelijk antistoffen. Als we een besmettelijke ziekte doormaken, gaat ons lichaam zelf antistoffen maken. Dat zijn ook weer vaak eiwitten en die circuleren gewoon continu door dat bloed. En die antistoffen zijn in staat om een ziekteproces tot stilstaan te brengen. Of om ervoor te zorgen dat als je één keer die ene ziekte gehad hebt, dat je hem nooit meer terugkrijgt. Want die antistoffen, sommige antistoffen, blijven het leven lang in dat bloed circuleren en geven bescherming tegen die specifieke ziekte. We noemen dat immuniteit. We gunnen onze kinderen die ziektes niet meer. Daarom worden ze ingeënt. En het is een beetje raar als ik het zo zeg. Want natuurlijk gun je geen enkel kind om pokken te krijgen of zo. Hè? Of kinderverlammingen. En het is natuurlijk logisch dat je daarvoor wordt ingeënt. Maar er worden nu ook al ingeënt voor mazelen, er wordt ingeënt voor rode hond. En nou, het zal denk ik echt niet zo lang meer duren voordat we alle kinderziektes uitgebannen hebben. En die komen dan gewoon niet meer voor. Nou ja, dat is best wel prettig, denk ik. Maar toch, is er iets geks met die kinderziektes? Hè? Nou, neem dan maar eens een leuke nemen, de bof. De bof is een ziekte die je als klein jongetje kunt krijgen en dat is helemaal niet erg. Geen koorts en helemaal niet erg. Maar als je als volwassen man de bof krijgt, weet u wat er dan kan gebeuren? Dan kan er een ontsteking ontstaan aan de testikels, aan de teelballen. En een van de gevreesde complicaties van die ziekte is dat je dan onvruchtbaar wordt. Dus ook sterven eigenlijk. Hè? De kinderen, die gaan er niet dood van. Zou je kunnen zeggen, als je het simplificeert, het probleem kinderziektes. Maar volwassenen gaan er dood aan of worden er onvruchtbaar van. Maar wat gebeurt er nou bij die ziektes? Bij de meeste kinderziektes word je rood. Hè? Er komt een uitslag. Ik zou het kunnen demonstreren, maar hij wil niet hoor. Want Pieter, mijn zoon, die heeft toevallig nu rode hond. Maar ik zei, laat ik het wel zien, maar dat doen we dan toch maar niet. Maar dan zou je kunnen zien, alhoewel het al wat minder is, dat hij helemaal onder zat, helemaal rood was. Wat betekent dat nou, dat je rood wordt? Nou, als we het nou eens op zijn Hebreeuws zeggen, we worden Edom. Het wordt openbaar in ons. In de kindertijd al dat we Edom zijn, rood zijn, van Adam zijn, Adamieten zijn, uit de Adama zijn genomen. En dat we, ook al zijn we dan kind, toch deel uitmaken van ja, die oude schepping. En of we nou willen of niet, we tonen dat ook in onze kindheid, want we worden rood. Maar gelukkig, oh ja, overigens rode hond, is ook een gekke naam, hè? Rode hond. We noemen het, ik weet niet waar het hond vandaan komt, maar het geeft wel leuke associaties, denk ik, voor ons. Maar goed, he, heiden, ongeloof. Maar een kind is in principe, he, door zijn kind zijn, even typologisch gezien, een gelovige. Want wat doet een kind? Een kind leert ervan, van het feit dat hij een kinderziekte heeft. Er ontstaan bij dat kind antistoffen. En die blijven zijn hele leven circuleren. En hij mag zeker weten dat hij nooit meer die ziekte terugkrijgt. Nou, het gekke is dat als een volwassene die ziekte krijgt, die leert er kennelijk niks van. Want die gaat er of dood aan, of het loopt wat minder slecht met hem af. Nou, overdrijf ik wel een beetje, maar toch. Hè, je kan deze ziektes, het openbaar worden van ziekte kan beter in de kindertijd gebeuren, omdat je geneigd bent om antistoffen te maken. Of het openbaar worden van je Adam zijn, van je Adamiet zijn, van je oude natuur zijn, kan beter al door kinderen geleerd worden, omdat die geneigd zijn van nature om te geloven. Hè? En door geloof immuniteit op te bouwen en daardoor eeuwig te leven. Het zijn geen verzonnen vergelijkingen die ik maak. Ik ben ervan overtuigd dat dit typologie is die er wel degelijk door God zelf is ingelegd. Maar natuurlijk hoor je dat nergens. En zeker niet op medische faculteiten. Daarom is het maar goed dat er geen collega's zitten, want ze zouden een bedenking van het podium trekken. En er is nog wat anders wat die antistoffen betreft. Er wordt wel eens gezegd, het is zo goed om, en denk erom, die antistoffen circuleren dus in het bloed. Hè? Ik praat over bloed. We zeggen wel eens, het is zo goed, moeder, om uw kind te voeden met moedermelk. Met name in de eerste 6 maanden. Want we weten dat in die eerste maanden, met name door de moedermelk, die antistoffen van de moeder worden overgegeven aan het kind. En als dat kind dat nou maar drinkt, die voeding in zich opneemt, dan heeft het door de moeder immuniteit gekregen tegen allerlei soorten van ziektes. Als een kind zich in geloof laat voeden door een gelovige moeder en dat aanneemt, en ik ben blij dat dat bij mij zo gebeurd is, kan het al heel jong immuniteit verkrijgen. Deel krijgen aan een leven wat niet zo gauw beschadigd kan worden door allerlei indringers van buitenaf. En ook nog iets over voeding betreft. Een kind of een zuigeling, laat ik het zo zeggen, een zuigeling die zegt niet dat lust ik niet. Die eet het gewoon op. En naarmate zuigelingen ouder worden en kinderen worden, peuter, kleuter, naarmate ze steeds meer gaan protesteren, dat mot ik niet. Dat lust ik niet. De voeding door de ouders voorgezet wordt afgewezen. En soms denk ik ook wel eens dat andere voeding die wordt voorgezet, even gewoon banaal opvoeding, hè, vaker wordt afgewezen naarmate ze groter worden. Of zou je ook kunnen zeggen, naarmate ze groter worden, wordt dit misschien wat makkelijker afgewezen. Een verantwoordelijkheid die wij als ouders hebben om lessen te trekken uit de dingen die de natuur ons leert om de goede voeding aan onze kinderen te geven. Dat wat betreft de afweer. Heb ik de cellen ongeveer wel gehad. Ja, je hebt nog de stollingscellen. Dat zijn cellen die ook in ons bloed circuleren met ook nog een heleboel eiwitten die we stollingsfactoren noemen. Die worden door de lever gemaakt. Die cellen overigens niet, die komen ook uit het beenmerg. Die cellen zorgen ervoor dat als er ergens een beschadiging is van de vaatwand, dat gat dan gedicht wordt. En dat wordt voorkomen dat het bloed de vaten verlaat, of anders gezegd, Het voorkomt dat het leven het lichaam verlaat, die cellen. Want je zou doodbloeden als je geen stollingscellen hebt. We hebben zo'n ziekte die gekenmerkt wordt door het niet goed functioneren van het stollingsmechanisme. En dat is de hemofilie. Mensen die bij de minste val of stoot een bloeding krijgen, die niet stopt, dat gaat maar door en door, omdat het bloed niet kan stollen. Dan een hele belangrijke functie is het transport van voedingsstoffen en bouwstoffen. En de belangrijkste voedingsstof, dat is glucose. De belangrijkste brandstof is glucose. De cel die brandt op glucose. Dat is gewoon suiker hoor. Een van de suikers. En verder moet er natuurlijk water zijn. En verder moet er zuurstof zijn. En dan loopt de motor wel. Je zou kunnen zeggen, wat is nou het belangrijkste wat je moet hebben? Nou, dat is gewoon water en brood. Dat is eerlijk waar. Met water en brood kom je in heel eind. Het is niet zo lekker natuurlijk. Als dat het enige is wat we krijgen. Maar water en brood is voldoende. Overigens is dat de favoriete spijs in... wat was het ook weer aan? De gevangenis, hè? En, nee, flauw. Nou, dat is omdat ik er toevallig vanmorgen over had, over 3 jaar zitten. Hè? Maar het is de spijs die we hebben in de gevangenis. En dat is ruim voldoende. Daar zit alles in wat we nodig hebben om die motor draaiend te houden. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wij leven in ons lichaam. Hè? Ik zit in mijn lichaam, daar kan ik niks aan doen. Ik kan er niet uitstappen even. Er zijn er mensen die dat beweren dat wel te kunnen. Maar of dat nou waar is of niet, dat laat ik in het midden. Maar je zit er toch, maar je zit erin. Hè? En je zou best kunnen zeggen, je zit als ware gevangen in dat stoffelijk lichaam wat we hebben. Of om het nog eens wat aardiger, misschien ook herkenbaarder voor u te zeggen. Wij zijn in die persoonlijke gevangenis in ballingschap in deze stoffelijke wereld. En ja, dat lichaam of die gevangenis zit ook boordevol met die kleine hokjes, met cellen. We noemen dat ook cellen. Gek hoor, als je er langer over na gaat denken, het is opvallend wat voor gekke dingen je gaat vinden. Het is mogelijk dat we dat zo noemen en dat dat overeenkomt met elkaar. Wel, die cellen kunnen, of laat ik het zo zeggen, in die cellen van die gevangenis is leven uitsluitend mogelijk als de gevangen bewaarder zorgt dat water en brood wordt aangevoerd en dat de afvalstoffen worden afgevoerd. Wel, dat is precies wat het bloed doet. Het is ook een soort van gevangenisbewaarder, zou je kunnen zeggen. En garandeert het leven in iedere cel. Tot slot, mag dat of is dat te vroeg? Nou, nog niet helemaal hoor, nog niet helemaal. Is het opvallend dat als je gaat kijken waaruit is ons lichaam nou opgebouwd, dan kun je talloze chemische stoffen noemen. Je kunt zeggen, nou, stikstof komt erin voor. Nitraten en nitrieten en carbonaten en carbonieten, en weet ik het allemaal. Maar ontzettend veel. Maar de bouwstof in de chemie, ik weet niet of er een chemicus aanwezig is in de zaal. Maar dat is de koolstof.
Ja, dat is toch zo? Koolstof.
En vele koolstofatomen aan elkaar, dat noemen we een koolstofskelet. U kunt verzinnen wat u wilt, er zijn hele leuke combinaties mogelijk, maar het is een koolstofskelet waaromheen talloze andere chemische stoffen, die zitten er dan aan vast. Esters en weet ik het allemaal, maar het is allemaal opgehangen aan dat koolstofskelet. Koolstof. Zou het zo kunnen zijn dat koolstof, wat overigens ook de belangrijkste brandstof is in de natuur, kolen, dat koolstof het belangrijkste chemische bestanddeel is van deze stoffelijke wereld waaruit wij zijn voortgekomen? Koolstof. En wat gebeurt er nou? Er is iets geks eigenlijk. Koolstof wordt opgenomen in de stofwisseling. Dus aan de stoffelijke kant. Helemaal aan de buitenkant. We nemen dat op via ons voedsel. In het spijsverteringskanaal wordt het afgebroken. Het wordt getransporteerd naar de longen. De koolstof het lichaam verlaat. En dat is door middel van de longen. Het koolzuurgas. CO2. En koolzuurgas is koolstof gebonden aan zuurstof. Er is maar één manier waarop koolstof ons lichaam onzichtbaar, ontastelijk kan verlaten. En dat is door middel van een verbinding aan zuurstof. Koolzuurgas. Ja. Ik durf het bij. Ja, ik zou wel graag daar conclusies uit willen trekken, maar ik durf het niet zo. Ik durf het eigenlijk niet zo, hè. Maar ik zou bijna zeggen, je ziet dat iets wat stoffelijk is, wat in principe tijdelijk is, toch op een of andere manier geestelijk wordt. En ontijdelijk wordt. Hè? In ons lichaam. Misschien een beeld van hoe wij uit de aarde aards, hè, toch door geloof in een andere wisseling terechtkomen. In de geesteswereld terechtkomen. En de Bijbel noemt dat ook op sommige plaatsen wel een wisseling. Namelijk wisselklederen. Hè? En daar zit het ook in. Een wisselkleed aandoen. Je kleed, oude kleed aftrekken. En een ander, hè? Dus iets omwisselen. Hoe we, hoe ons lichaam ons toont. Hoe de stof geest wordt. Wat mij is opgevallen bij het voorbereiden van dit praatje. Is dat er één orgaan is in de Bijbel wat helemaal niet genoemd wordt. Weet u wat het is? Er wordt helemaal niet over gesproken. Dat zijn de hersenen. Ik heb het woord hersenen niet kunnen vinden in de Bijbel. Ja, er wordt gesproken over overleggingen en zo. Maar overleggingen des harten. En als je nou gaat vragen, wat is nou de functie van het hart? Als je dat na gaat kijken in de tromnius bijvoorbeeld, dan word je er gek van hoe daar gebabbeld wordt. Ik overlegde in mijn hart, ik zeide in mijn hart. Daar zijn de overleggingen. Hè? De denkprocessen zijn niet in onze hersenen, maar het zit in ons hart. En nogmaals, dat kan je aan een groep collega's niet vertellen. Maar de Bijbel zegt dat het zo is. Overleggingen des harten. Denkprocessen in het hart. En helemaal niet in de hersenen. Want dat is natuurlijk wat wij beweren. Dat denken, dat zit in de hersenen. Hè? Maar toch is het gek hoor. Want ons lichaam is een beeld van degene die ons gemaakt heeft. Hè? Wij zijn als eerste nakomelingen van de eerste Adam een type van die tweede Adam. En die hersenen kunnen niet, dat heb ik al gezegd, is een orgaan dat helemaal niet zonder bloed kan. Als het ook maar even zonder bloed is, dan gebeuren er al hele rare dingen. De hersenen hebben het bloed het hardste nodig. Ze zijn er heel nauw mee verbonden. De hersenen zijn het orgaan die het best beschermd zijn van ons lichaam. Ja. Want het heeft een apart huis gekregen, de schedel. Overigens wordt de schedel dan wel genoemd in de Bijbel, of hoofd. Hè? En wat was het ook alweer, het woord, Golgotha, hè? Dat woord was het. Ja. Hè? Dat betekent overigens rond, cirkel. En daarin opgesloten, gevangen, je kan er echt nergens bij, hè, zitten die hersenen volledig beschermd. Dus dit is een uitermate belangrijk orgaan. Waarom wordt er dan niet over gesproken? Ja. En er is ook nog iets geks met dat hoofd. Mijn kind wat net geboren is, die heeft nog een venster in zijn hoofd. Ja, we noemen dat wel fontanel, maar als ik venster zeg, naar boven, er is nog een venster naar boven.
Hè? Er is nog een verbinding met boven. Maar dat groeit dicht, helaas. En er is een legertje zuigelingenbureauartsen wat erop toezicht dat dat ook echt op tijd gebeurt. Want het is zo belangrijk dat... En dat doe ik zelf hard aan mee, overigens. En een moeder die ongerust is van dokter, hij is nog zo groot, hij is nog zo open. Hè? Eigenlijk zijn moeder gelukkig wel, mevrouw. Hè? Maar een venster. Een venster naar boven, wat zich sluit. En natuurlijk is het zo dat er in de Bijbel ongelooflijk veel gesproken wordt over... Nou ja, veel gesproken wordt over het, een hoofd, over je hoofd of over het hoofd. Hè? En het hoofd in het Hebreeuws, dat is ook, betekent ook eerste. Hè? De één. Het is de belangrijkste, de eerste die voorop loopt, het hoofd. En ik had het idee, hè, toen ik met het hart bezig was, dat ik miste daar wat eigenlijk. Hè. Want het hart is een vier. Dat hebben we al gezien. Het zijn vier holtes. Twee boezems, twee ventrikels. Vier holtes. Het is een vier. En vanuit de vier stroomt het bloed. Als het alleen maar uit het hart was. Als ons leven, ons natuurlijk leven, uitsluitend stroomt vanuit ons natuurlijk hart, dan is het een leven wat stroomt uit de vier. Hè? En wat het dan voortbrengt, dat is niet zo best. En daar zijn vele Bijbelteksten bij te verzinnen, maar dat weet hij ook weer veel beter als ik. Maar datgene wat uit ons natuurlijk hart voortkomt, daar zullen we het maar niet over hebben. Dat is slecht. Maar het moet toch maar vijf zijn. Waar is die één dan gebleven? Nou, laat ik u zeggen, het laatste plaatje was dan een pacemaker. Hè? Dat het hart een bepaald ritme heeft. Dat de bewegingen van het bloed, hè? Het hart wat klopt, en wat heen en weer beweegt. Hè? En het is bijna het ritme van een Jood die staat te bidden. Hè? Die staat te bewegen. Dat ritme, dat wordt bepaald door een centrum in de hersenen. Het hartregulatiecentrum noemen we dat dan. Wel, dat centrum zorgt ervoor dat als u 100 meter gelopen heeft, dat u staat te puffen en zegt van nou klopt die snel hoor. He, en als je een uurtje geslapen hebt, dat je van nou, dat is niet zo hard nu deze keer. Ik bedoel, dat ritme van het hart wordt bepaald door een deel van de hersenen. Wordt bepaald door de één, het hoofd. He. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ons menselijk hart, de vier, uitsluitend echt leven kan voortbrengen als het verbonden wordt met de één. Met het hoofd. Niet met ons hoofd, want dat zit dicht. Dat venster is dicht. Dat heeft geen zin meer. Nee, maar met een ander hoofd natuurlijk. Met Christus. En als dat gebeurd is, dan zou je kunnen zeggen dat ons verstand, hè, eindelijk gaat functioneren zoals het hoort te functioneren. Ja. Want hadden we allemaal dat venster nog maar. Maar goed, we hebben natuurlijk in ons lichaam, het is maar een beeld. Hè. En door geloof hebben we allemaal deel gekregen aan die open ramen naar boven. Want Christus is ons bloed geworden. Christus is ons leven geworden. En iedere cel van ons lichaam. Want dat leert ons de anatomie, wordt door dat leven doordrongen. Ik wou het hierbij laten. En ik denk dat ik min of meer wel heb gezegd wat ik had willen zeggen.
Is het mogelijk om vragen te stellen?
Nou,
Ik weet niet of het mogelijk is om te antwoorden.
Maar gaat uw gang.
Nou kijk, wij hebben kort geleden hebben wij van een hoofdverpleegster een beeld gekregen over het kind. Die heeft ons verklaard, ik ben er niet duidelijk mee, ik kan niet helemaal begrijpen hoe dat kan. Die heeft ons verklaard dat het bloed van het kind zat in het hart. Komt het kind ter wereld en het moet dus, zoals het erop schreeuwen, dan stroomt daardoor het bloed in de aderen.
Het is zo dat bij een kind wat nog niet geboren is, wat er dus wel is hoor, alleen je ziet het niet. Je vermoedt het dat het er is. Want er is een dikke buik, er zijn bewegingen en de argumenten zijn aanwezig om te veronderstellen dat er sprake is van een zwangerschap. Ja, maar ik bedoel het toch serieus. Van, het is er wel, maar je ziet het nog niet. Maar bij dat kind is het zo dat het hart klopt. Het is niet zo dat het hart pas gaat kloppen bij de geboorte. Nee, het hart klopt al vanaf de 8e week na de conceptie. En dat hart zorgt ervoor dat het bloed in de kinderlijke circulatie overal komt, bij alle cellen van het kind. Dus er is wel degelijk sprake van een bloedsomloop bij een ongeboren kind. Het is zo dat het hart bij een ongeboren kind zelfs 2 keer zo snel klopt. Hè? En daar is ook nog zoveel over te vertellen eerlijk gezegd, want als je moet gaan praten over de moederlijke bloedcirculatie en de kinderlijke bloedcirculatie, die heel dicht bij elkaar komen, maar die toch niet echt in elkaar overgaan. Er zit wat tussen, de placenta zit daartussen. Hè? En daar zal typologisch ook wel een heleboel over te vertellen zijn. Maar dan moet ik eerst mijn lesje gaan leren hoor, dat moet ik nou maar niet gaan doen. Buiten het onderwerp nu, maar het stroomt wel degelijk.
Nou kom ik dus eigenlijk neer op het geestelijk gebied. Wij weten dat Maria door Gods geest bevrucht is. Maar wij geloven niet dat dat kind menselijk bloed heeft. Wij denken dit kind heeft goddelijk bloed gekregen.
Ja, dat denken we misschien wel, maar ik heb het nergens in de Bijbel kunnen vinden. Ik heb er eerlijk gezegd geen Bijbels antwoord op. Ik weet niet of Ab dat heeft, maar dan zal ik hem nu de gelegenheid geven om dat te geven. Dat is raar, hè?
Hij
gaat
niet. En zo komt hij dan van het podium af, hè? Ik zal u eens wat vertellen. Ik kreeg laatst een boekje in handen waarvan ik de titel al lang kende uit het Engels, maar het bleek het Nederlands vertaald te zijn. En let u even goed op, het wordt uitgegeven door broeder Henk Koekoek uit Alphen aan de Rijn. Ik zeg het er maar even bij. Hoe heet die stichting? Licht des Levens of zo? Heet het zo niet? Sint-Jorisplein, Alphen aan de Rijn. En dat boekje heet... Het gaat over het bloed. Ik ben de titel even kwijt. Heet het gewoon De Betekenis van het Bloed? Oh... Ja, The Blood and Its Chemistry heet het in het Engels. Ja, dat is van De Haan. Dat, zeker. Dat is De Haan. Ik zag. Hè? Nee, hij verkoopt het. Hij geeft het uit, zei ik. Het is niet door hem geschreven. Het wordt door hem verkocht. Dus ook daar denk ik te bestellen. Weet je niet, ik heb het er niet met hem over gehad. Hè? Nee, maar dat zeg ik maar even. Dat is erg interessant. Die De Haan. Die namen van De Haan, dat zijn er, meen ik, een vader en een zoon, die beide publiceren op het terrein van de Bijbel, zal ik maar zeggen, op evangelisch gebied. En die namen zijn mij erg bekend, maar een van die twee, op zijn minst dan, is dan arts, ik weet niet precies hoe het in elkaar zit, die heeft een boek geschreven, De Betekenis van het Bloed. En tot mijn verbazing bleek daarin inderdaad, uiteengezet te worden, precies wat wij ook uiteenzetten, namelijk dat bloed leven is. Mijns inziens had het wel wat nog wat nadrukkelijker gemogen. Hadden de lijnen wel wat verder doorgetrokken mogen worden. Maar ja, je mag me niet kwalijk nemen dat ik dan af en toe zeg van... Nou, ik zou het anders gedaan hebben. Dat zal u wel begrijpen. Maar niettemin kan ik dat van harte aanbevelen. Want die man die legt inderdaad uit dat bloed leven is en ook niks anders. En hij legt dan meteen een verband tussen het bloed... Het bloed zoals wij het kennen, het functioneren van het bloed in het lichaam... en de werking van Christus in het leven van de gelovigen. En daar is natuurlijk een direct verband tussen. Zie? En ik heb het zeer op prijs gesteld dat daar uitgegeven wordt. Want voor het overige zitten we niet altijd samen op één stoel, zal ik maar zeggen. En vandaar dat het me genoegen doet om dat te kunnen meedelen. Ik kan het inderdaad van harte aanbevelen. En daarin, in dat boekje, las ik ook voor het eerst over het merkwaardige verschijnsel. Ik had het wel kunnen weten als ik eerder naar Ab Speelman geluisterd had. Maar uit dat boekje leerde ik voor het eerst inderdaad, of werd ik erop gewezen, dat er inderdaad een gescheiden bloedsomloop is tussen dat van de foetus en de moeder. Uiteraard weet iedereen dat omdat de bloedgroep van het kind nou eenmaal een andere bloedgroep is... of kan zijn, dan die van de moeder. Dat betekent dat het bloed van het kind niet in verbinding staat met het bloed van de moeder. En in de praktijk betekent dat dus ook dat de moeder, het moederlichaam dus niet verantwoordelijk is rechtstreeks voor de aanmaak van het bloed en dus van het leven van het kind. Want het punt is dat de moeder wordt geacht kleding te maken, moeder wordt geacht te weven... Zo staat het zelfs in de psalm, en dan in verband met de geboorte van Christus overigens. Maar er staat dat de moeder maakt het lichaam, of zorgt voor de opbouw van dat lichaam van het kind wat geboren wordt. Maar het leven zelf is wel degelijk van de man afkomstig. En als het bloed dan niet gemaakt wordt door de moeder, dan betekent dat het bij de vader vandaan komt. Want ik denk dat dat de achtergrond is van de vraag van onze broeder Held. Want het is, je zou daaruit moeten concluderen, maar ik ben niet bevoegd om daar een oordeel over uit te spreken. Je zou daaruit moeten concluderen dat de oorsprong van het bloed van het nieuwe leven ligt bij de vader en niet bij de moeder. En dat betekent dan ook dat het bloed van de Heer Jezus een wel heel bijzonder bloed is, omdat het van God rechtstreeks afkomstig is. En het is zinloos om er verder over te praten, maar het zou voor een medicus erg interessant zijn om dat bloed, letterlijk het bloed van Jezus van Nazareth, eens onder de microscoop te krijgen. Begrijpt u wat ik bedoel? Daar kon wel iets heel bijzonders mee aan de hand geweest zijn. Dat moet ook wel, want de Heer zelf zei, ik heb het leven en niemand neemt het van mij. En ik verlies het ook niet. Als ik het al afleg, dan leg ik het af. Dan nog is het niet zelfmoord of het zichzelf ontroven van het leven. Maar hij was in staat om het gewoon af te leggen. En dat betekent dat er met zijn leven, dus met zijn bloed, toch wel wat bijzondere dingen aan de hand waren. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het vrij zinloos is om daar verder over te spreken. Want hij stierf wel degelijk. En wanneer we nu spreken over het bloed van Christus, dan is dat niet hetzelfde als het bloed van Jezus van Nazareth. Maar het een is wel duidelijk een beeld van het ander. En daar gaat het maar om. De bijzonderheid is dan ook dat het bloed wat wij in onze aderen hebben, dat is vergankelijk. Dat denk ik altijd als het lied gezongen wordt. Nou, het wordt nooit meer gezongen, dat mag geloof ik niet meer. Maar we zongen vroeger op school, zongen wij, wie Nederlands bloed in de aderen vloeit. Even proberen. Dat kan nooit betekenen wie Nederlands dood in de aderen vloeit. Hè? Nee. Dus het is Nederlands leven wat in de aderen vloeit. Maar dat Nederlands bloed, dat Nederlands leven, dat is wel degelijk vergankelijk. Maar wij als gelovigen hebben ander leven en ander bloed ontvangen. Dat wordt uitgebeeld in besprenging. En het wordt uitgebeeld in dat wij drinken van de wijn. Die hebben zijn typisch van het leven van Christus. We nemen dat bloed in ons op en daaruit leven wij. En dat is inderdaad niet gewoon menselijk bloed. Dat is ook niet gewoon menselijk leven, om dan van het bloed af te snappen even. Maar het is eeuwig leven, daar gaat het maar om. En daarover hebben we het dan straks weer in onze volgende dienst.